hier in de rechtbank.
De zaak ontleed met Saskia Belleman en Wilson Boldewijn.
Zou ze dat nou vrijwillig hebben gedaan, kunnen we ons niet voorstellen. Zou ze wellicht onder druk zijn gezet? Ja, dat kan.
Een podcast van De Telegraaf.
In die berichten wordt gesproken over een advocaat. En dat zou gegaan zijn over Wesky.
Saskia, welkom.
Dankjewel.
We gaan praten over misschien wel een van de meest beruchtmakende situaties, zal ik het maar noemen, in juridisch en strafrechtelijk Nederland. Namelijk de aanhouding van een advocaat.
Ja.
En we hebben ook nog eens op maandag te horen gekregen dat ze 2 weken langer in voorarrest blijft.
Ja.
Maar laten we teruggaan naar die beruchte vrijdag, dat we dat nieuws hoorden van Ines Wesky is aangehouden. Wat was het eerste dat jij dacht?
Ja, aan de ene kant verbijstering en aan de andere kant is daar natuurlijk wel het een en ander aan vooraf gegaan. Waardoor wij allemaal dachten van er gaat nog iets gebeuren, maar wanneer en wat? Als ik je even mee terug mag nemen in de tijd. Vorig jaar, juni ongeveer, was er een zitting in de zaak tegen Youssef Taghi, die andere advocaat die werd aangehouden omdat hij ervan verdacht werd.
De neef.
Ja, precies. Boodschappen te hebben gelekt voor Ridouan Taghi. In die zitting is op een gegeven moment gezegd dat er signalen waren dat er sprake zou zijn van een lek. En het rechercheteam dat dat onderzocht concludeerde dat kan niet anders dan Ines Wesky zijn geweest. Nou, dat wekte natuurlijk behoorlijk wat bevreemding. Maar tijdens die zitting hebben de officieren van justitie onmiddellijk daarbovenop gezegd van we hebben ernaar gekeken, wij hebben geen enkele aanleiding gezien om dat verder te onderzoeken. En over tot de orde van de dag, daar kwam het een beetje op neer.
Wat achteraf?
Achteraf,
mag ik spreekwoordelijk lulkoek te zijn geweest?
Ja, dat mag je wel zeggen, ja. En eigenlijk, een paar maanden later bleek dat ook al, dat een tamelijk merkwaardige reactie was geweest van het OM. Toen had Youssef Taghi namelijk een andere advocaat. Hij had eerst 2 anderen, die waren gestopt met de verdediging. André Sebrechts stond hem vervolgens bij. En op de eerste de beste zitting waarop hij acte de présence gaf, begon hij te vertellen. Ik heb het dossier bekeken en daar kan ik eigenlijk maar 1 conclusie uittrekken. En dat is dat er een 2e communicatielijn vanuit en naar de EBI, de extra beveiligde inrichting in Vught, is geweest. En die communicatielijn die bestond al voordat mijn cliënt Youssef Taghi werd aangehouden en was er ook nog daarna. En zei hij, dat kan er maar 1 geweest zijn en dat was Ines Wesky. Nou, dat was de 2e keer dat die naam opdook. En wij hebben natuurlijk Wesky meteen gebeld na die zitting om te vragen van wat vind je daar nou van? Ja, die reageerde enorm gewond eigenlijk. En zei
wat
ook,
is dat? Wat is reageren gewond?
Nou, dat ze onaangenaam verrast was dat zoiets werd gezegd door een collega-advocaat. Dat ze verdacht werd gemaakt. Dat hij kennelijk als verdedigingslijn voor zijn cliënt Youssef Taghi een collega-advocaat ging beschadigen. Ze zei van ik vind dat echt een mes in mijn rug. En wees dat af. Zei van, er klopt gewoon niets van. Nou, daar bleef het vervolgens verder weer even bij. Want André Sebrechts heeft tijdens een volgende zitting die beschuldigingen opeens ingetrokken. Hij had gevraagd om een onderzoek naar die 2e communicatielijn. Zei vervolgens dat hij dat onderzoek niet meer wilde. Dat hij zijn verzoek introk. Dat gebeurde tijdens een zitting waar zijn cliënt Youssef Taghi niet bij was. Maar zei Sebrechts, dat doe ik op verzoek van Youssef Taghi. Die wil namelijk dat onderzoek niet.
Nou, en dat komt ook omdat de hoofdverdachte er iets over gezegd heeft.
Exact. Hè? Die hoofdverdachte die heeft een uitgebreide verklaring op papier naar de rechtbank gestuurd. Die werd niet helemaal voorgelezen. Die werd in stukjes voorgelezen. Maar een van de dingen die daarin stond was vrij vertaald hoor. Want de letterlijke tekst weet ik niet meer precies. Beste Youssef, hou je bezig met je eigen zaak. En bemoei je niet met de mijne. En bemoei je ook niet met mijn advocaat. Nou, als dat komt van Ridouan Taghi, dan is dat een boodschap die kun je misschien maar beter ter harte nemen. En dat gebeurde dus. Dus Sebrechts kwam er niet meer op terug. Youssef Taghi kwam er niet meer op terug. En Youssef is toen veroordeeld tot 5,5 jaar cel. Voor het zijn van boodschappenjongen voor Ridouan Taghi.
We hebben dus samengevat meerdere momenten gehad dat het geopperd werd in de rechtbank. En op het moment dat een advocaat een verzoek doet tot een onderzoek, komt er een signaal van de hoofdverdachte die zegt, joh,
niet doen.
Moet je gewoon niet doen.
Nee,
en dan gebeurt het ook niet meer.
Nee.
Dit symboliseert ook een klein beetje de stand van zaken op dit moment rondom zijn persoon en rondom zijn hele organisatie.
Dat zou je kunnen zeggen. Dat roept wel de vraag op, waarom was het eerder voor het OM dan geen reden om te onderzoeken? Maar met terugwerkende kracht kun je concluderen dat onderzoek dat liep wel degelijk. En dat heeft geresulteerd uiteindelijk vrijdag in haar aanhouding.
Ja, en nog even erop terugkomen. Hè. Volgens mij zit André Sebrechts, is een advocaat uit Rotterdam.
Ja.
Die valt onder hetzelfde district. Ik weet niet hoe je dat in juridische termen noemt.
Bij
dezelfde deken.
Precies. Dezelfde deken van de Orde van Advocaten. Zeg maar de baas over alle advocaten die daar rondlopen. En dat is ook de baas van Ines Wesky.
En dan mogen we er bijna van uitgaan dat André Sebrechts dat niet zou roepen als hij het niet alleen van horen zeggen heeft, maar dat hij ook echt... Want ja, leg jij het maar uit.
Ja.
De ene advocaat die de andere advocaat van ergens van beschuldigt.
Nou, dat doe je niet zo gauw.
Nee.
Hoor. Nee. Nee, en dat is echt... Dat nam Wesky hem kwalijk. Zij zei van, hoe kan je nou jouw cliënt gaan verdedigen door mij aan te vallen? Wat is dat voor raar gedoe? Maar wat Sebrechts tijdens de zitting waarin hij nog wel openlijk daarover sprak zei, was dat gewoon overduidelijk uit het dossier blijkt. Hij zegt, ja, dat is gewoon... glashelder.
Zouden er gewoon chats in hebben? Zouden er afdrukken van chats in hebben gestaan?
Ja, dat denk ik wel. We hebben ook wel een paar van die berichten die zijn verstuurd via PGP-telefoons. Hè, die Pretty Good Privacy-telefoons.
Wesky had er een, hè?
Wesky had er een, maar ook heel veel criminelen maken er gebruik van. Overigens ook notarissen, artsen, andere advocaten. Hè. Dat is niet
mag
zo.
Mag ook gewoon.
Ja, het mag. Het is niet verboden. En het is ook niet zo dat het bezit van een PGP-telefoon er meteen op duidt dat je crimineel bezig bent. Dat is niet zo. Maar je kunt wel vertrouwelijk communiceren via die PGP-telefoons, omdat de communicatie wordt versleuteld. En je hebt een sleutel nodig om die berichten te kunnen lezen. Nou, in het dossier zitten wel degelijk signalen en ook gesprekken die dus ontsleuteld zijn, waaruit blijkt dat familieleden van Ridouan Taghi probeerden om informatie naar binnen te krijgen naar Ridouan Taghi in de EBI. En in die berichten wordt gesproken over een advocaat. En er wordt ook kritisch gesproken over de advocaat, want die zou eigenlijk niet snel genoeg reageren. Daar waren ze een beetje boos over. En er moest misschien dan nog een andere advocaat worden ingeschakeld. Maar dat zou gegaan zijn over Wesky, die dus kennelijk tegenstribbelde. Die niet meteen genegen was om te doen wat van haar werd gevraagd.
Dat past een beetje in het plaatje dat we van haar hebben. Dat ze tegenstribbelde. En tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, het feit dat zij nu aangehouden is, dat betekent dat zij iets strafbaars gedaan heeft.
Of in ieder geval is er een verdenking.
Er is een verdenking.
Ja,
ja, laten we het zeggen, inderdaad op jouw manier. Dan zouden een aantal dingen kunnen. Ze is al een keer over de scheef gegaan en werd daarna gechanteerd.
Mm-hmm.
Ze werd echt onder druk gezet met dreiging van geweld. Of ze heeft het gewoon gedaan.
Ja, vrijwillig.
Vrijwillig. Ja.
Nou, en dat laatste, dat vrijwillige scenario, dat is dus een scenario waarvan wij als rechtbankverslaggevers en misdaadverslaggevers toch wat moeite hebben om dat te geloven. Omdat we natuurlijk Wesky langer dan vandaag hebben meegemaakt in tal van andere zaken en ook andere zaken dan Marengo. Ja, en zij heeft natuurlijk een enorme staat van dienst, ruim 40 jaar in de strafadvocatuur, grote zaken gedaan. Ja, om nou te zeggen dat zij een voor de hand liggende kandidaat is om zoiets vrijwillig te doen als haar dat wordt gevraagd, het wilde bij mij gewoon niet in.
Nee, maar mag ik iets anders dan naar je toe brengen?
Ja.
Door de PGP's hebben we van binnenuit kunnen zien hoe liquidaties werden gepleegd, hoe criminelen onderling communiceerden. We hebben nu dus ook, omdat de rechtercommissaris op een gegeven moment ergens heeft gezegd, je mag ook die telefoon van mevrouw Wesky openmaken.
Ja.
Je mag de chat bekijken. Krijgen we ook inzicht in hoe advocaten waarschijnlijk communiceren.
Ja.
Ik grapte gisteren al op de redactie, je wil ook mijn WhatsApp niet uitlezen. Of ik die van jou, want je zegt allemaal wel eens wat. Nou ja,
precies,
nou,
je knalt er wel eens even in op een manier die je niet openbaar wil hebben.
Precies.
Maar die alleen maar gericht is tegen degene met wie je communiceert.
Ja, dan gaan we bij ons even niet uit van criminele proporties. En we hebben nu voor de eerste keer misschien inzicht gekregen van, nou, misschien overtreden advocaten wel heel vaak die regels.
Ja.
En dan grijp ik even terug naar de zaak 26 Koper. Ik wil het voor de luisteraar niet ingewikkelder maken. Daar hebben we een situatie gehad waarin één advocaat iets heeft gezegd binnen die criminele organisatie.
Mm-hmm.
Waaruit blijkt dat hij toch een soort van consuliaire-achtige...
Misschien, hè? Dat is
misschien,
ook
misschien.
Ook vermoeden.
Maar
ja,
er is vastgesteld, het moet uit één van die advocaten komen.
Ja, ook in Marengo bijvoorbeeld heeft het Openbaar Ministerie al eerder in de richting van advocaten, en dat was een beetje een schot hagel, hè, want er werden geen namen genoemd, maar wel gesuggereerd dat advocaten op de een of andere manier voor het karretje waren gespannen, berichten misschien zouden lekken of doorgeven. Nou is er vorig jaar door de Nederlandse Orde van Advocaten een onderzoek gedaan onder 1000 advocaten. Niet alleen strafrechtadvocaten, maar ook bijvoorbeeld advocaten die zich bezighouden met familierechten, scheidingen, uithuisplaatsingen, dat soort zaken. En daaruit blijkt dat de helft van de advocaten, en dat zijn er dus behoorlijk wat, regelmatig te maken krijgt met intimidatie, met agressie, met bedreiging. En in 50% van de gevallen, dus de helft van die gevallen dan weer, komen die bedreigingen en die agressie uit de hoek van hun eigen cliënten.
Ja.
Nou, hoe verweer je je daar nou tegen als advocaat?
Ja.
Het lastige is, ik heb daar een paar advocaten over gebeld en gevraagd van, hoe ga je daar nou mee om als het je eigen cliënt is die jou onder druk zet? En dat blijkt dus een enorm probleem te zijn. Want als strafrechtadvocaat is de communicatie die jij hebt met je cliënt vertrouwelijk. Daar mag je niet over uit de school klappen. Dat kan de positie van je cliënt schaden. En dat is nat dan.
Je overtreedt je beroepsgeheim.
Je overtreedt je beroepsgeheim, precies. Maar dat betekent dus ook dat als jij onder druk wordt gezet door je eigen cliënt, er eigenlijk geen gremium is waar je naartoe kunt. Om aan de bel te trekken en te zeggen, help, dit gaat mis. Want daarmee schaad je de positie van je cliënt.
Want als je naar de deken gaat, klap je ook uit de school.
Ja.
En dan moet je zeggen, ik heb misschien wel iets strafbaars gedaan.
Ja.
Dan moet de deken naar mij aan de gang.
Ja. Kijk, en het kan nog heel onschuldig zijn. Hè? Het kan zo zijn dat je bijvoorbeeld een keer, toen je cliënt net vast zat, dat je hebt laten overhalen om een brief mee te nemen en die even aan de familie te geven. Zonder dat je wist wat daarin stond. Nou, dat is niet meteen, hoeft niet meteen heel erg te zijn, maar het mag natuurlijk niet. Maar daarmee heb je jezelf wel meteen chantabel gemaakt. En als je dan vervolgens onder druk wordt gezet, wat doe je dan? Want als je naar de deken van de Orde van Advocaten gaat, zeiden die advocaten tegen mij, ja, dan staat die meteen met zijn vingertje klaar. En dan dreigen er misschien wel tuchtrechtelijke en misschien zelfs strafrechtelijke maatregelen. Loop je misschien het risico dat je je beroep niet meer mag uitoefenen? Ja, welke advocaat doet dat?
Ja, in die zin is het beroep van advocaat sowieso eigenlijk een hele, ik wil niet het woord idioot zeggen, maar je loopt met allerlei geheimen rond.
Ja.
Met heel veel know-how, daar mag je eigenlijk helemaal niets meer doen. Behalve als er echt een terroristische aanslag of zoiets dreigt. En je hebt een relatie met iemand die crimineel is. Je hebt er geen baat bij dat het naar buiten komt. Maar er moet ook weer tegelijk een ontzettende vertrouwensband zijn. Want desnoods loopt hij naar een concurrent.
Ja.
De concurrentie binnen het strafrecht is ook best wel groot.
Ja.
Het is best wel eigenlijk een hele gekke baan in die zin.
Ja. Nou ja, ik sprak gisteren een aantal strafadvocaten. Anis Boumandjal bijvoorbeeld. Die zei van ja, ik ben daar best wel hele mooie zaken door misgelopen.
Ja.
Omdat ik niet wilde doen wat zij van mij verlangde. En wat ik van meerdere advocaten heb gehoord, dat vertelde Sanne Schuurman, dat vertelde advocaat Willem-Jan Ausma, dat het beroep dat verdachten op jou doen als advocaat steeds groter wordt. Ze verwachten eigenlijk dat je 24 uur per dag beschikbaar bent. Ze komen je kantoor binnen, zei Willem-Jan Ausma, gaan zitten en hebben zoiets van, ik wil ermee wegkomen en jij moet dat voor mij regelen.
Ja.
Ook al ligt het bewijs voor het oprapen, liggen er PGP-berichten waaruit overduidelijk blijkt waar jij mee bezig bent. Er staat zoveel op het spel. Er staan hoge straffen die dreigen. De financiële belangen die op het spel staan voor verdachten zijn enorm. Ja, dat zijn allemaal redenen voor verdachten om mondiger te worden en gewoon eisen te stellen aan hun advocaten. En dat klimaat is een stuk harder geworden, zeggen zij. Het was in het verleden toch minder gebruikelijk dat je door je eigen cliënt onder druk werd gezet. En wat zij ook signaleerden was, je hebt steeds vaker niet alleen maar te maken met een individuele verdachte, maar met een hele organisatie.
Ja.
Dus dan zitten er opeens meerdere mensen in jouw kantoor. En dan kan jij wel zeggen van, je moet gewoon vertellen hoe jouw DNA op die verdachte plek terechtkwam. Maar als die organisatie zegt, nou echt niet, wij willen dat hij zijn bek houdt. Nou, dan moet je als advocaat van goede huizen komen. Wil je dat kunnen bijsturen? En dat zijn dus situaties die nooit zo nadrukkelijk hebben gespeeld als de laatste jaren.
Als we weer even teruggaan, hè, want ik begon dit verhaal met afgelopen vrijdag, het schok van de aanhouding. En daar zijn we nu flink op ingegaan. Dan bleef er nog een beetje zweven op dat moment. Ja, maar die is gewoon aangehouden en die is na 3 dagen weer vrij. Gerald Roethoff, die zei dat onder andere in een talkshow. En ik merkte sowieso heel veel boosheid bij de advocatuur.
Ja. Ja.
En de onschuldpresumptie. Ja. Alleen, wij weten allemaal rationeel denken dat het Openbaar Ministerie door zoveel hoepels is gesprongen Voordat ze iemand als Ines Wesky gingen aanhouden.
Je gaat niet over één nacht ijs hoor, om dat te doen. Gerespecteerde advocaat. Ja. Iedereen kent haar, ze loopt al jaren mee.
Komt ook door de zaak Richard de Mos. Die werd er ook vaak bijgehaald.
Ja,
kijk naar Richard de Mos, 3,5 jaar lang. Ja, dat gaat voor Ines Wesky ook gelden.
Ja, dat heeft geen bal met elkaar te maken. En het verbaasde me een beetje dat Gerald Roethoff zei van, nou, die is binnen 3 dagen vrij. Ik dacht van, nou, het OM is niet over één nacht ijs gegaan. Dus de kans dat die hechtenis wordt verlengd is wel vrij groot. En dat is ook precies wat er gebeurd is. Ja, en dat dan die rechtercommissaris, die onderzoeksrechter die daarover moest beslissen, die moet geen oordeel vellen over de inhoud van de verdenkingen. Maar die kijkt natuurlijk wel naar wat ligt er. En is dat zwaar genoeg om iemand langer vast te houden? Nou, en ja, er is dus geoordeeld. Dat is zwaar genoeg om dat te doen. En dan spelen er nog allerlei andere dingen mee. Hè? Het onderzoeksbelang bijvoorbeeld. Als je een verdachte te snel vrijlaat, dan kan dat onderzoek schaden. Want ja, iemand kan natuurlijk proberen zijn sporen te gaan uitwissen. Kan met mensen gaan praten die door het OM nog niet gehoord zijn. Dat zijn allemaal argumenten die een rol spelen. Maar dat het OM niet zomaar in een nachtje heeft besloten van, we gaan Wesky aanhouden, dat ligt wel voor de hand. Ze hebben daar echt heel goed over nagedacht.
Ines Wesky is aangehouden op verdenking van lidmaatschap van een criminele organisatie. Dat is een artikel wat ze er heel vaak bij pakken, omdat het lekker breed is. Want je kan in een auto van A naar B hebben verplaatst. Ja. Je kan een geldtransactie hebben gedaan. Ja, het is een beetje Amerika is dat RICO voor georganiseerde misdaad.
Nou, ze hebben het een klein beetje gespecificeerd hoor. Ze hebben wel gezegd, het gaat om een criminele organisatie die zich bezighield met drugshandel en witwassen.
Ja, dat zou impliceren bijna dat zij haar communicatie heeft aandeel gehad in de logistiek van de criminele organisatie.
Dat is dus kennelijk wat het Openbaar Ministerie denkt, ja.
Dat zou impliceren dat zij dus, ik ben aan het speculeren nu, speculatie, luisteraars, dat zij essentiële berichten heeft overgebracht.
Ja, waardoor dus kennelijk de handel van de criminele organisatie gewoon doorgang kon vinden.
Of het Openbaar Ministerie interpreteert dat...
Dat kan ook nog, hè?
Een criminele organisatie.
We weten op dit moment gewoon zo weinig. Het is inderdaad speculeren wat we doen. We weten gewoon niet precies hoe het zit. Er is een tamelijk sumier persbericht uitgebracht door het Openbaar Ministerie. En één ding viel natuurlijk wel heel erg op. Het gaat om die criminele organisatie die zich bezighield met drugshandel en witwassen. Niet met het plegen van liquidaties. Dat is wel waar bijvoorbeeld Ridouan Taghi en zijn medeverdachten voor worden vervolgd.
Ja.
Maar dat staat er heel nadrukkelijk bij haar niet bij. Maar ja, het impliceert dus dat het Openbaar Ministerie denkt dat er informatie over en weer is gegaan uit de EBI naar mensen uit die criminele organisatie en andersom de EBI in. Waardoor het voor die criminele organisatie mogelijk is geweest om dat soort handel gewoon te kunnen voort blijven drijven.
Wat het mij eigenlijk zegt, en dat heb je eigenlijk in het begin van het gesprek al gezegd, is dat haar chat en haar rol in andere chats ook is bevestigd. Begrijp je een beetje wat ik bedoel? Dat je kan wel de chat van Ines Wesky hebben gezien, maar dan moet je waarschijnlijk daar ook een soort van reactie weer in andere PGP-telefoons hebben gezien van welke rol heeft zij daar nou precies in? Want Ines Wesky kan natuurlijk ook alles chatten, maar dat wil niet zeggen dat het per se gebeurd is.
Nee, dat klopt. Ja, dat is eigenlijk iets waar je met alle PGP-berichten die nu ook altijd als heel belangrijk bewijs in strafzaken meetellen. Dat kun je eigenlijk altijd zeggen. Hè? Van er kan zoveel gezegd worden. Ja. Maar is het ook daadwerkelijk gebeurd? Precies. Zijn er ook concrete bewijzen? Nou, is het zo dat als het Openbaar Ministerie een strafzaak gaat optuigen, dan moeten ze kijken of dat inderdaad ook zo is. Dus dan gaan ze allerlei informatie combineren om te kijken, is het ook daadwerkelijk gebeurd wat er in die PGP-berichten wordt gezegd?
Wat ik dan bedoel is bijvoorbeeld, Atval heeft €10.000 geregeld. En in de chat van Ines Wesky staat, nou die €10.000, dat heb ik geregeld. Maar dat wordt ergens anders dan bevestigd, zeg maar.
Ja, bijvoorbeeld zoiets. Ja. Nou ja,
dat gaat met allerlei rare codetaal, weet ik veel wat.
Ja, het is eigenlijk nooit zo overduidelijk en letterlijk als wij misschien communiceren. Hè, via WhatsApp bijvoorbeeld. Maar het gaat ook altijd met schuilnamen. Niemand communiceert onder zijn eigen naam.
En die straattaal ook natuurlijk.
Straattaal wordt gebruikt. Gebrekkig Nederlands is aan de orde van de dag. Dus het is altijd ook een kwestie van interpreteren. En dat heeft het Openbaar Ministerie nu natuurlijk ook gedaan.
Ja.
Maar je moet er wel van uitgaan dat die gewoon maandenlang onderzoek hebben gepleegd. En ja, nou merk je dus dat aan alle kanten wordt gespeculeerd over, zou ze dat nou vrijwillig hebben gedaan? Kunnen we ons niet voorstellen? Zou ze wellicht onder druk zijn gezet? Ja, Dat kan, dat moet je ook niet uitsluiten. Dat weten we dus niet. En dat ze misschien onder druk geen andere mogelijkheid heeft gezien dan om informatie over te brengen. En dat is ook wat bijvoorbeeld André Sebrechts heeft gezegd, hè, in die zaak die gericht was tegen Youssef Tachi, ja, die andere advocaat. Hij zei van, als een gereputeerde en ervaren strafadvocaat als Ines Wesky al bezwijkt onder de druk, wat moet mijn cliënt dan? Hè? Een kleinere advocaat stelt gewoon veel minder voor, minder ervaring. Als zij al bezwijkt onder de druk, dan is het ook niet zo gek dat mijn cliënt is bezweken onder die druk.
Ja.
Dus hij heeft eigenlijk ook nadrukkelijk gesuggereerd dat er druk op Ines Wesky is uitgeoefend en dat ze gewoon geen andere keuze had.
Er wordt best wel geblunderd in het onderzoek. Hè? Er wordt af en toe gezegd of een foto of per ongeluk een adres. Of dat gaat over zoveel schijven. Er komen altijd dingen naar buiten die niet naar buiten zouden moeten komen.
Ja.
Ik benadruk voor de luisteraar, ik ben aan het speculeren. Je hebt dan in één scenario dat Ines Wesky contact heeft gezocht met het Openbaar Ministerie. Jongens, ik zit klem.
Ja.
Hier moeten we uitkomen. En het resulteert in, ik word opgepakt. Dat is de manier om van mijn cliënt los te komen. Zonder dat hij weet dat ik het initiatief nam. Zou zij, hangt er vanaf hoe klem je zit.
Mm.
Ik denk dat je er bijna altijd van uit moet gaan dat zo'n scenario uiteindelijk ook weer niet geheim blijft.
Nou ja, kijk, als dat het scenario is, en nogmaals, dat is inderdaad speculeren.
Nee, maar we zitten voor de speculatie.
Dan is het inderdaad maar te hopen dat dat nooit naar buiten komt. Want dat zou natuurlijk voor haar cliënt wel degelijk een reden kunnen zijn om, als ze wordt gechanteerd of als ze wordt bedreigd, het dreigement ook daadwerkelijk uit te voeren.
Ja.
Maar ik zie wel dat het overal terugkomt, dat scenario. Dat zij zich misschien wel gemeld heeft met de mededeling, help, ik zit klem.
Ook het feit dat zij meteen haar cliënt, ze is niet meer de advocaat.
Nee.
Dat impliceert ook dat zij weet, ik ben een hele lange tijd uit de running.
Ja, of dat ze nu al het gevoel heeft van, ik kan hem gewoon niet meer op een goede manier bijstaan. Nee. Want dat onderzoek loopt en wat er ook gebeurt verder, ik ben aangeschoten wild.
Ja.
Dat kan natuurlijk ook een reden zijn om de verdediging neer te leggen. Ja, en sowieso. Kijk, dat Marengo-proces, dat loopt op dit moment naar het einde.
Ja.
Zij had nog één onderzoekswens lopen bij de rechtbank. En dat was het horen als getuige van een elite militair die mogelijk door het Openbaar Ministerie zou zijn benaderd via om Ridwan Tachi te neutraliseren. Nou, u hoort, ik spreek de aanhalingstekens een beetje uit. Een moordcomplot, kortom. Daar wilde zij opheldering over hebben. Zij wilde die man horen als getuige. Daar moet de rechtbank nog een beslissing over nemen. En ja, het lastige is, als de rechtbank dat toewijst, dan heeft hij natuurlijk, Ridwan Tachi, een advocaat nodig die dat verhoor gaat doen van die getuigen.
En wie, oh wie, heeft er nog zin in dat baantje?
Nou ja, dat is zeer de vraag. En Ines Wesky kan dat op korte termijn niet meer doen, want die zit in ieder geval nog 2 weken achter de tralies en wellicht langer. Dat kan een reden zijn waarom ze heeft gedacht, nou ja, dan leg ik de verdediging neer, dan maak ik de weg vrij voor mogelijk een andere advocaat. Nou, die zullen echt niet in Rotte van 10 klaarstaan om dat baantje over te nemen. Dat staat wel vast.
Wat is de wet daar eigenlijk voor?
Nou ja, de rechtbank kan iemand ambtshalve aanwijzen, een advocaat, maar heeft volgens mij geen middelen om een advocaat te dwingen om het te doen als die advocaat zegt, nou echt niet hoor, dat ga ik niet doen, dat risico is me te groot.
Dan kom je in de gevangenis terecht, maar omdat je geweigerd hebt de advocaat van iemand te zijn.
Ja. Maar de deken van de orde van advocaten kan ook iemand aanwijzen en dan is een advocaat verplicht om het te doen. Maar ja, ik denk dat de meeste strafadvocaten denken, ik ga heel snel 10 stappen achteruit doen, ik hoop maar dat ze mij even niet zien. Niemand zit te wachten op dit baantje.
Het is een.
Het is nog even de vraag natuurlijk, hè, of het nodig zal zijn.
Ja, want, precies. Want wie weet, kijk, meldt zich. Meldt gewoon iemand zich.
Dat zou wel kunnen. En het kan natuurlijk ook zijn dat de rechtbank dat verzoek afwijst om een getuige te horen. Ja, dan is het op korte termijn denk ik even niet zo noodzakelijk om een advocaat te hebben voor Ridwan Tachi. Hij heeft nog wel recht op het laatste woord. Ik zou me kunnen voorstellen, hij was daar nog niet aan toe, zei Ines Wesky eerder. Ik zou me kunnen voorstellen dat het aanhouden van zijn advocaat voor hem wel degelijk een reden is om te zeggen, zijn vinger op te steken.
Nu
te zeggen,
ik wil nu toch even gebruik maken
van mijn recht op het laatste woord. Maar op dit moment speelt er in zijn zaak even niet meer zoveel. En is het eigenlijk de bedoeling dat de rechtbank in oktober uitspraak gaat doen. Maar of we dat gaan halen, ja, in dit proces, ik durf eigenlijk helemaal nergens meer een voorspelling over te doen.
Nee. Want
in dit proces gaat altijd alles anders dan je verwacht.
Het is één grote shitzooi in die context. Waar ik het gisteren met iemand over had, die zei, nu zit hij in de EBI en er gaat wel heel veel macht van hem uit.
Ja.
Het kan ook abstract zijn, maar straks, je kan uiteindelijk, als hij onherroepelijk veroordeeld is, je kan iemand niet de hele tijd, ja, behalve terrorisme mensen kun je dat volgens mij langer doen. Je kan niet iemand tot in het oneindige in een EBI-regime houden. Nee. Er komt een moment dat hij via een mensenrechtenadvocaat, als hij dat tenminste wel durft tegen die tijd, zeggen van joh, mijn cliënt wil gewoon een detentie. Ja. Waardoor er veel meer communicatie met de buitenwereld is. Het blijft hoe dan ook, blijft hij een hoofdpijndossier. Want je weet het, als jij gewoon normaal bezoek kan ontvangen, nou, dan kan je berichten gaan uitwisselen wat je wil.
Ja, kijk, in de EBI is het zo dat je met glas ertussen zit. En daar is het allemaal nog niet zo heel simpel. Maar zelfs daar blijkt het te kunnen. Ja, in een gevangenis met een normaal regime wordt dat natuurlijk vele malen makkelijker. En we zitten ook met Europese regels, hè, die voorschrijven dat ook detentie, zelfs voor mensen die levenslang veroordeeld zijn, wel op een menswaardige manier moet plaatsvinden. Ja. Dus je kunt niet iemand zijn leven lang in isolatie houden of in een EBI-regime houden. Dat gaat op een gegeven moment wringen en dat gaat op een gegeven moment toch aangevochten worden, denk ik.
Ja.
Ja, en wat natuurlijk ook nog een rol speelt, hè, stel nou dat hij straks veroordeeld wordt tot levenslang. Ridouan Taghi gaat er zelf blind vanuit dat dat gebeurt. Dat heeft hij maanden geleden al gezegd. Hij zei toen tegen de rechtbank van haal dat vonnis nou maar gewoon uit jullie binnenzak. Ik weet toch wel wat me boven het hoofd hangt en dan kan ik lekker rustig in mijn cel blijven. Stel nou dat hij inderdaad wordt veroordeeld tot levenslang. Dan kan er nog een hoger beroep komen.
Ja.
Ja, en dan moet er toch weer een advocaat opstaan die hem gaat bijstaan.
We hadden het jaren geleden hadden we het over het grote liquidatieproces Passage. Ja. Na de Willem Holleder en de moorden daaromheen. En toen dachten we, nou, de piramide wordt steeds hoger. Grote megazaak. En inmiddels zitten we in de megazaak der megazaken.
Ja.
Met
ja.
Heel veel collateral damage.
Nou, dat mag je wel zeggen, ja. Er zijn natuurlijk in dit proces talloze dingen gebeurd die je niet zou verwachten. En de meest opmerkelijke waren natuurlijk wel de moorden op de broer van kroongetuige Nabil B. Die een belangrijke rol speelt in dit proces. Op zijn advocaat,
Derk Wiersum,
en op zijn vertrouwenspersoon Peter R. de Vries. Daar staat Ridouan Taghi overigens niet voor terecht op dit moment. Maar er wordt natuurlijk wel voortdurend gespeculeerd over het feit dat hij daar opdracht voor zou hebben gegeven. En ja, in dit proces zijn er tot nu toe zo verschrikkelijk veel dingen gebeurd die steeds maar anders lopen dan je zou verwachten. Het loopt voortdurend achter op het schema. We moeten maar even afwachten of die uitspraak inderdaad komt in oktober. Of dat er weer allerlei onverwachte dingen gaan gebeuren. En we weten natuurlijk niet hoe het verder gaat lopen met het onderzoek naar Ines Wesky.
Ja, overigens moeten we ook nog even melden dat wij van de Telegraaf ook nog de nodige collateral damage hebben ondergaan.
Ja, zeker. Ja, ja. Nou ja,
deze zaak.
Ja, dat mag je wel zeggen, ja. Bij onze buren Panorama is een raketwerper afgevuurd.
Piper Media.
Bij ons is een auto naar binnen gereden door de gevel en in de fik gestoken.
We
hebben natuurlijk een paar
worden.
Collega's hè, die in de beveiliging zitten en die niet normaal meer over straat kunnen. Dus ja, ook wij krijgen daar een behoorlijke tik van mee. Ja, weet je, dat zijn allemaal zaken waarvoor Taghi niet terecht staat, maar waar zijn naam wel voortdurend in opduikt. En dat is toch een dreiging die boven de markt hangt. Wat ik trouwens ook nog wel even wil zeggen, en dat maakt de positie van advocaten ook zo lastig. Dat merkte je in die zaak van Youssef Taghi. Hè. Je zag Youssef Taghi ging communiceren met Ridouan Taghi door iPads en geschreven teksten tegen het glas te houden. Dat hen van elkaar scheiden. En op die manier communiceren ze met elkaar. Dat is op een gegeven moment ontdekt. Er zijn op een gegeven moment camera's opgehangen. Omdat ze dachten, ja, ergens ze praten over koetjes en kalfjes. Maar er komt informatie naar buiten. Hoe kan dat nou? Nou, toen zijn de camera's opgehangen bij hoge uitzondering. En toen ontdekten ze dit dus. Dat had ook prompt gevolgen voor andere advocaten. Ja. Die cliënten in die extra beveiligde inrichting hadden zitten.
Achteraf was dat dus de reden.
Dat was
opeens
de reden.
Geen laptops meer.
Die mochten niet meer met hun laptops naar binnen. Ja. Nou, tegenwoordig gaat alles digitaal. Ook het strafdossier is digitaal. Dus dan heb je als advocaat heb je dat dossier doorgenomen. Je hebt allerlei aantekeningen gemaakt in je digitale dossier. En dat mag dan vervolgens niet mee naar binnen. Ja, en dat is natuurlijk ook een grote klacht van advocaten. Hè. Er zijn een paar rotte appels. Youssef Taghi was er onmiskenbaar eentje van. Die doet dingen waardoor vervolgens alle mogelijkheden om een goede verdediging te voeren voor andere verdachten weer worden ingeperkt. Dat is ook een handicap.
Ja.
En in een rechtsstaat moet je natuurlijk wel gewoon je werk kunnen doen als advocaat. Je moet je cliënt kunnen bijstaan. En het moet niet zo zijn dat omdat er één iemand is die de fout ingaat, jij wordt ingeperkt in je mogelijkheden. Terwijl aan de andere kant het ook wel weer heel logisch is dat gebeurt als je nu ziet wat de verdenkingen zijn hè, in de richting van Wesky en van Youssef Taghi, die inmiddels veroordeeld is.
Afrondend, Hoe groot is de kans dat we Ines Wesky ooit nog in een toga gaan zien?
Nou, ik durf geen voorspelling aan te wagen, eerlijk gezegd. Ik hoop van harte dat dat natuurlijk wel kan.
Ja.
Wij hebben haar jarenlang meegemaakt als een integere advocaat. Bij mij persoonlijk wil het er gewoon niet in dat ze dit uit vrije wil heeft gedaan. Ik geloof daar niet in, maar dat is alleen maar gebaseerd op gevoel. Ik kan het niet bewijzen. Ik hoop dat uiteindelijk zal blijken dat zij dit niet vrijwillig heeft gedaan. Maar ook als ze het wel heeft gedaan onder druk, dan ja, zie ik een terugkeer in toga niet gebeuren. Want dan is er natuurlijk toch wel degelijk iets strafbaars gebeurd.
De tijd zal het leren. Dat is de enige waar ik nu mee kan afsluiten. Saskia, bedankt voor deze week. Dit was de zaak ontleed voor deze week. Een bijzondere zaak ontleed, want dit is toch echt wel strafrechtelijke historie in Nederland. Vindt u dit een leuke podcast? Laat u dan een recensie achter, afhankelijk van de platform waarop u dit luistert. Mijn naam is Wilson Boldewijn. Tot de volgende keer.